Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Welkom bij Songfestival Koorts. De podcast met alle ins en outs over het Eurovisie Songfestival. Met Richard van der Krommert en Katja Zwart.
Een hele goede dag en welkom allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Songfestival Koorts. We beginnen zo.
Je kijkt me vol spanning aan.
Ja, maar we beginnen met de bookmakers. Maar niet voordat we eerst...
We beginnen met de bookmakers?
Ja, we beginnen met de bookmakers deze week. Maar niet nadat we eerst Wieneke Remmers welkom hebben geheten.
Welkom.
Hi. Leuk dat je er bent. Wieneke Remmers is een hele bekende musicalartiest. En ze speelt momenteel in Mamma Mia.
Yes.
En mede daarom, om die reden ben je hier. Want het is op 6 april 1974, precies 50 jaar geleden, dat ABBA het Eurovisie Songfestival won.
Ja.
Gaan we dadelijk heel uitgebreid met je over hebben. Maar zoals gezegd, we beginnen met de bookmakers. Want de bookmakers, daar is toch echt iets speciaals mee aan de hand. Want het lijkt of alles weer open ligt. Het wordt
heerlijk
spannend dit jaar. En zelfs de bookmakers, waar eerst Oekraïne bovenaan stond en de afgelopen weken steeds Kroatië,
ja,
hebben weer een nieuwe nummer 1.
Is dat de vierde keer of niet? Want we hebben ook nog voor Oekraïne... Ja, dat was toen liedjes niet uit waren. Hebben we ook nog even Italië gehad of zo? Nee, dat was 2. Volgens mij is niet altijd Kroatië bovenaan blijven.
Nee, Oekraïne heeft voor Kroatië bovenaan gestaan.
En dat was het, oké.
En dat was het naar mij, maar misschien...
Maar
op 1 staat op dit moment, schrik niets, Zwitserland. En we vergelijken het in de podcast altijd even met de positie vorige week. En Zwitserland stond vorige week op een 4e plek.
Zo snel kan het gaan.
Ja.
Maar zo snel kan het voor ons dus ook straks.
Precies.
Gaan. Waar staan wij nu dan?
Kroatië staat op nummer 2 en Kroatië stond vorige week nummer 1. Op 3 staat Italië en stond vorige week ook nummer 3. En op 4 staat Nederland en Nederland stond vorige week nummer 5.
Oh my god. Dus maar Nederland... hij stond eerst even op 4, toen op 5, nu weer op 4.
Nou, dat is in de week tussen gebeurd. Maar ik vergelijk het steeds met de stand vorige week.
Ja, sorry, ik ga er.
Je maakt het inderdaad heel ingewikkeld, want soms zijn het gewoon dagelijkse koersen bij die bookmakers. En we staan nu 4 en we hebben een uitstapje gemaakt, inderdaad. Op 5 staat Oekraïne en die stond vorige week nog op de 2e plek.
Oh, wow.
6 staat België, vorige week ook 6. En op 7, ik noem het toch nog even, op 7 staat Frankrijk. Vorige week noemde ik Frankrijk ook al als een inzetter die naar boven aan het kruipen was en toen een 9e plek bereikte. Mm-hmm. En Frankrijk is doorgestegen naar een 7e plek. En speciaal voor Katja zeggen we dat Griekenland op 8 staat.
Ach, wat aardig.
Luxemburg pakken we ook nog altijd even mee.
Ja,
staat
tuurlijk.
34ste vorige week en deze week 35ste.
Ook na de revamp die uitgekomen
is. Ja, dat hielp dus niks.
Nee, ik hoor ook niet heel veel verschil.
Nee, dat is waar. Maar het leuke, Zwitserland staat dus bovenaan. Die heeft een werkelijk vlekkeloos optreden voor de Zwitserse tv gedaan met Pasen, die zanger, die Nimo.
Wat was dat?
Nou, het was in ieder geval vlekkeloos.
Het was geweldig. Dat, in die zin bedoel ik, wat was dat? Het was fantastisch.
Want het Zwitserland, even Wieneke misschien voor jou. Ja. Zwitserland heeft een heel opvallend lied waarin allerlei muziekstijlen voorbij komen. Sturen een zanger in een jurk daarnaartoe. En die
dat
kan werkelijk
leuk
alles aan. Waarom, nee, is fantastisch.
Waarom moet je dat noemen, een zanger in een jurk?
Omdat ze een jurk aan had. Of zij of
ja,
hij
maar
of
maar als
het.
Een vrouw een jurk aan had, noemen we dat ook niet.
Maar ik vind het toch...
Oh, je vindt dat het noemenswaardig is. Oké. Okay. Maar dat optreden...
Dat was vlekkeloos wat ik zei. Dat was eigenlijk heel goed. Het lied is geen reta, nog steeds.
Maar waar ik dan benieuwd naar ben... Ja. Hoe ver stond Duncan zoveel jaar geleden in die peilingen?
1.
Eén.
Duncan was eigenlijk 1 gestaan.
Echt? Ja. Echt waar?
Ja. Ja.
Oh.
Ja, Duncan stond eigenlijk gelijk op nummer 1. En nu is het echt veel spannender.
Oh, dat wist ik helemaal niet meer, joh.
Hoewel het voor ons ook wel spannend was, omdat dat de eerste keer na zoveel jaar was. En het is nog steeds spannend, want je weet dus niet... Er zijn echt meerdere kandidaten
Precies.
die zouden kunnen winnen, hè, dit jaar.
Oh, wat heerlijk,
Reet
jongens.
Spannend.
Ja, het is echt spannender dan ooit. Dat optreden van Nimo was dus echt vlekkeloos. Was echt verschrikkelijk goed.
Daarom is hij open, echt waar.
Daarom is hij ook zo ver gestegen. En dan is er een pre-party geweest in Spanje. Pre-parties tellen ook allemaal mee. De eerste is achter de rug in Madrid. Daar waar vorig jaar Mia en Dion zo ongelooflijk vals zongen. Ja, ik heb in ieder geval alleen Kroatië gezien van de pre-party in Madrid.
Ik heb verschillende dingetjes gezien.
Met drummer en gitarist stond de zanger van Kroatië daar op het podium.
Heb je het spannende pakje van Malta gezien?
Nee, het spannende pakje van Malta heb ik overgeslagen. Maar Kroatië was live, was het niet helemaal.
Ik heb de hele tijd gevonden dat Kroatië het live niet helemaal is.
Nee, live is het niet helemaal.
Ja, dat rikke tikke tikke.
Ja, precies. Dat, echt een leuk nummer.
Ik vind het een leuk nummer, maar het is niet dat de performance van die band mij helemaal, of die Baby Lasagna of hoe het heet, dat het mij omver blaast. Dat had ik wel bij Zwitserland. De afgelopen keer dat ik dat zag. Maar niet de hele tijd heb ik dat niet bij dit gehad. Dus was dat dan bij gebrek aan beter of zo? Dat het op één stond? Ja, ik vond het mysterie echt, van de boekmakers.
Ik vind het een leuke song. En die videoclip is echt fantastisch.
Ja, zeker.
Ja, dus, en nu krijg je de live optredens erbij. Dus dan krijg je toch weer een soort andere beoordeling bij die boekmakers.
Er was ook een mini...
Ja, in Griekenland, dat zei jij.
In Thessaloniki hebben ze een mini pre-party gehad. Voor het eerst. De eerste pre-party ooit in Griekenland. Met Griekse kandidaat. Marina Sati heeft er opgetreden. Cilia Kapsis. Ik zag dat ze playbackte. Maar ja, meisje van 17. Ik vind dat ook heel jong hoor, om mee te doen aan het Songfestival. Stefania had daar een gast optreden.
Ja, leuk.
Iedereen vond het geweldig. En dikke pret hebben ze daar gehad. Joost was natuurlijk niet op de pre-party. En ik zat zondagavond naar shownieuws te kijken met Frits Hoefnagel, die daar de showblokjes voor het Songfestival doet. Trouwens een trouwe luisteraar ook, hè, van onze podcast, heb ik begrepen. Hoi Frits. Die zei, Joost was daar niet bij. En toen werd daar weer gespeculeerd aan tafel. En toen vroeg William Rutte zich af, fotograaf. Ja, is dat wel handig als je alleen online campagne doet? En toen dacht ik, dit is echt een hele ouderwetse opmerking. Die moest ik toch even noemen. Het is 2024.
Ja.
Bijna iedereen doet online campagne, William Rutte. Maar goed, die luistert niet, denk ik. Ja, er worden dan vraagtekens bij gezet waarom Joost dat doet of niet doet.
Joost doet maar één pre-party, dat is die in Amsterdam.
Ja, dat is toch prima?
Ik had graag gezien dat hij dan meer deed, maar dat is een keus.
Maar Joost is zo slim, want die was van de week bij een Duits radiostation.
Hij is gesignaleerd in Berlijn, hè?
Nou, hij was daar aanwezig bij een programma. Dus die is zo slim, die is gewoon punt aan het pakken ter plekke. Niet bij de fans, want die kennen al die liedjes al. Hij gaat heel slim, hij weet precies wat hij doet.
Ja, dat maar het moet waar dat Europapa moet wel een hit gaan worden in Duitsland, want daar is hij nog niet in de top 100.
Je gaat weer negatieve dingen benoemen nu.
Nou ja, ik vind dat hij daar wel extra aan mag trekken. Met Friesenjong heeft hij wekenlang op één gestaan. Afgelopen zomer in Duitsland. Dat staat trouwens nog steeds 96. Dus dat is echt een enorme grote hit. Maar dat Europapa mag in Duitsland nu ook wel weer even een boost krijgen. Dus als hij daaraan werkt, heel blij mee. Dan is de startvolgorde bekendgemaakt. Dat betekent wie moet beginnen in die eerste en tweede halve finale. En wie eindigt er. En één ding is duidelijk nu. Hè, Joost Klein gaat die tweede halve finale afsluiten.
Nou, dat is een super plek, hè? Ja. Richard, was je niet blij?
Ja, ik ben er wel blij in, maar ik denk ook bij die halve finales, en daar hebben we het vaker over gehad, dat maar 16 landen doen mee. Ook al sta je op de eerste of de tweede plek, als je een goed lied hebt, dan moet je gewoon door naar die finale, klaar. En dat is bij de
nee, daar ben ik wel met je eens.
Ik vind die startvolgorde bij de grote finale op zaterdag, als er 26 landen meedoen, is echt heel veel, dan heeft het meer effect dan bij zo'n halve finale.
Dat is wel waar. Als het erom hangt, is het wel belangrijk, maar het hangt er niet om, bedoel
kijk,
je.
Kijk, en die startvolgorde wordt natuurlijk bepaald door de organiserende omroep. In dit geval de Zweedse omroep. En die kijken naar de opbouw van de show. Hè, dat er niet drie ballads achter elkaar worden geplaatst en dergelijke. En het is denk ik wel duidelijk dat ze met een knaller de show willen uitgaan. Vorig jaar deden ze dat ook, hè, bij het Songfestival in Liverpool. Toen als laatste van de halve finale ook Finland optrad, bijvoorbeeld. Dus daar zit wel een lijn in. En Finland, we weten hoe het maar afgelopen is, is tweede geworden uiteindelijk vorig jaar.
Maar ik denk dat het outro van Joost, als dat erin, dat gaat erin verwerkt worden, dat gaat natuurlijk wel extra impact maken. Als je
dat outro is zo goed.
Ja, maar dat gaat extra impact maken als je het laatste nummer bent, denk ik.
Ja, ik denk het ook.
Maar die pre-parties trouwens, die worden wel steeds groter, hè? Niet normaal, Royal Loper toestanden, weet ik wel. Wat krijgen die mensen over zich heen, joh?
Ja, het begin van alle pret zijn al die pre-parties.
Ja, en dat ze elkaar ontmoeten ook, hè, allemaal.
En dat is vreselijk leuk voor die, wat jij ook zegt, helemaal waar. Voor al die artiesten die in Malmö straks mee gaan doen, die ontmoeten elkaar nu al in Madrid, in Amsterdam, in Thessaloniki.
Ja.
En al die steden waar nog meer pre-parties zijn. En dat zorgt voor echt nog veel meer een avontuur. En er is kennelijk ook heel veel publiek voor die pre-parties. Want jij benoemt terecht, hè, ze worden groter en groter en groter. Is ook echt zo. Eurovision in Concert is op 13 april in Amsterdam. 30 van de 37 landen doen daarin mee.
Uitverkocht.
En ook een hele goede organisatie daar. Maar dat krijgen andere landen natuurlijk ook in hun vingers. En als je eenmaal weet dat er elk jaar in Londen of in Madrid of waar dan ook in Europa ook een prachtige leuke pre-party is, ja, dan ga je daar toch ook. En het is alleen maar leuk, want Songfestival betekent echt niet alleen wat voor ons, maar in heel Europa leeft het. Dat vind ik super om te merken.
En het levert geweldige filmpjes op de social media op met de deelnemers onder elkaar.
Ja, we krijgen wel extra werk daardoor. Malta begint zijn tweede halve finale als eerste. Die heeft de startplek gelood. De eerste halve finale op 7 mei. Die wordt geopend door Cilia. Cyprus dus, met het nummer Liar. En als laatste daar, ook een cadeautje denk ik, is dat voor Luxemburg.
Ja, toch.
Dan Wieneke.
Hi.
Wieneke. Nou, laten we eerst even beginnen met een heel leuk fragment van ABBA.
Altijd goed.
Wieneke, jij zingt dat avond aan avond aan avond. Je toert met Mamma Mia dwars door het hele land. Afgelopen weekend stond je in Heerlen. Ja. Nu sta je in Amsterdam.
Ja, 3 weken lang. Heerlijk. En dan sluiten we iedere avond af met het heerlijke Waterloo. Ja. Ja, dus ik ga automatisch de dansjes nu al meedoen als ik het weer hoor. In een glitterpak.
Waarom als laatste?
Dat nummer.
Ja.
Ja, dat blijft toch wel een beetje qua ABBA-nummers de uitsmijter. De hele avond, ja, we de musical Mamma Mia, daar vertellen we een verhaal. Het verhaal van Donna en de Dynamo's. En al die nummers die we daarin zingen zijn vertaald. Die zingen we in het Nederlands. Maar na het applaus dan hebben we nog een soort mega mix. Dan zingen we alleen Waterloo zingen we in het Engels en de rest zingen we allemaal het Nederlands. En dan kan gewoon het hele publiek ook even lekker gewoon keihard meezingen en losgaan. En dat is gewoon een heerlijk afsluiten van een mooie avond. En dat doet het publiek ook altijd heel enthousiast. Dus dat is heel leuk. Dan gaan de armen de lucht in en dan zie je mensen echt stralend die zaal verlaten.
Er zit magie in dat nummer, zeg je eigenlijk, hè?
Zeker, ja. Nee, absoluut, absoluut. Nou, eigenlijk in alle ABBA-nummers, zo moet ik wel zeggen. Het is, ik weet niet wat het is. Ik merk zelf, nu ik in die musical speel, hoeveel je ABBA toch overal hoort op de radio. En ik merk zelfs als ik in de auto zit en dan komt zet ik het toch weer harder, denk ik. Nou.
Ja, want je ruikt het niet dat je denkt, nou,
dat is
niet,
dus heel stom. Nee.
Heb je dat niet?
Nee, ik ga het bijna nog wel meer waarderen, denk ik.
Oh, wat grappig.
Ja, nu ik er zo middenin zit. Ik vond het altijd al leuke muziek. Maar ik associeerde het altijd heel erg met ik kom uit Brabant, gewoon heel erg los in de kroeg. En dan komt er ook altijd allemaal wel weer voorbij. Ja, en nu avond aan avond, ga ik het nog meer waarderen als zijn van, wat zitten die nummers eigenlijk hartstikke fantastisch goed in elkaar. Dat is niet normaal.
Met andere woorden, het verveelt dus ook niet.
Nee, en ik heb natuurlijk ook, we hebben een live band, dus dan hoor je het ook nog iedere avond live. Dat is nog weer even weer een extra dimensie. En dan gaat die drummer zo lekker en denk je, yes, dat is gewoon te gek, ja.
Ja, en bijna was het geen Waterloo geworden dat ABBA had ingezonden voor het 1974 Eurovisie Songfestival. Ze hadden een keus laten vallen op Hasta Mañana. Nou, daar moeten we niet aan denken dat dat ooit gebeurd zou zijn.
Gek, hè?
Ja.
Dat wist ik helemaal niet, joh.
Nee, daar ging de eerste keuze op. En dat was met een enorme solo voor Agneta. En toen hebben Bjorn en Benny gezegd, nee, maar we willen dat die meiden van ons allebei evenveel aan bod komen in de song. En dus hebben ze Waterloo naar voren geschoven.
Oh, maar ik dacht dat ze juist een jaar eerder of 2 jaar eerder al iets hadden ingezonden. Ja, dat niet was
in 1973
gekozen.
Hebben ze Ring Ring ingestuurd.
Ja, precies.
Voor het Melodiefestival, de nationale finale in Zweden. En daar zijn ze toen derde mee geworden. Ja. Werd wel een Europese hit, ook in Nederland in de top 10.
Ja.
Maar daar zijn ze inderdaad niet mee naar het Songfestival gegaan. En toen dachten ze, in 1974 doen we weer mee. En kozen ze dus Hasta Mañana uit.
Maar dat wist ik inderdaad niet. Ik wist wel van die Ring Ring inderdaad. Grappig.
Blij dat ze dat niet gedaan hebben.
Nou, behoorlijk ja.
En het is echt een klassieker geworden. Het wordt door veel mensen echt geroemd als misschien wel het beste of meest succesvolle liedje aller tijd. Het is inmiddels 50 jaar geleden en nog steeds hebben we het erover. Ja. Nog steeds is het succes in de theaters. Top 2000 staat het ook nog steeds heel hoog bij de bovenste 500. Maar het zorgde ook voor een soort trendbreuk, hè, met dat Songfestival. Doordat er ineens gitaren werden gebruikt. Eigenlijk was het Songfestival tot die tijd een evenement waarbij mensen hun zangkunsten lieten horen. Vaak niet al te veel bewogen op dat podium. En ABBA heeft gebroken met die trend. Het is één grote verkleedpartij geworden. En het werd ineens een soort popmuziek in plaats van de statige
orkesten.
Ja. Het orkest zat hier natuurlijk ook nog wel bij. Maar het waren vaak natuurlijk dramatische ballads die wonnen en waarmee werd meegedaan.
Je bent een beetje een leraar zo. Dat staat je wel.
En het was ook, dat was natuurlijk ook wel spannend. Ja. Het was de eerste keer dat een Engelstalig nummer won van een land dat niet als oorspronkelijke taal heeft.
Oh, kijk.
In de jaren 70 zijn er 3 jaren geweest, 3,5 eigenlijk, waarbij je niet in je eigen taal hoefde te zingen. 74 en ABBA pakte meteen die kans en won ook in het Engels. En 75 Wie won er 75? Ja, ja, dat weet jij niet.
Ja, ja, die zong ook in het Engels. Ja. Maar het was natuurlijk ook in het Nederlands nummer.
Ja, ze had ook een Nederlandse versie. Ja,
die kennen we natuurlijk ook allemaal. Ticket Talk.
Ga je het Songfestival, kun je dat volgen met jouw drukke baan?
Nee, wij zitten nog net in het staartje van onze tour. Maar dan staat hij wel aan hoor, in de artiestenfoyer. En dan ieder tussen de scènes, dan ren je even snel er naartoe. Dan gaan we allemaal even kijken. Ja,
is er bij die musical artiesten een grote liefde voor het Songfestival?
Ja, best wel. Natuurlijk niet allemaal, maar ik denk gemiddeld genomen dat in het musical landschap er wel een percentage Songfestival lovers wel hoger is dan bij de gemiddelde.
En bij jou? Hoe zit het bij jou?
Ja, ik vind het altijd wel heerlijk, ja. Ja.
Altijd gekeken ook? Of?
Niet altijd. Ik merk wel dat ik enthousiaster ben als het Nederlandse liedje goed is. Als ik niet geloof in Nederland, dan heb ik al minder zin om te kijken. Ja, dat is
heel Nederland eigenlijk.
Ja, stom is dat, hè? Dus nu dit jaar ben ik aan. Dan denk ik,
godverdank, wat goed. Ja. Ja.
Nee, maar bij ons, we hebben ook Europa Paar heel vaak voor de voorstelling. Als we even twee shows op een dag moeten doen en we hebben even energie nodig. Hop, dan gooien we dat nummer even in. En dan hebben we wel weer
puff om weer in.
Ja, nee, zeker. Ja. Dus nee, ik vind het echt een te gek nummer, ja. Ik vind het echt ook heel knap. Ik zei het net tegen jou al, dat ik vind het zo grappig dat het genre van Europa Paar is niet per se een genre waar iedereen van houdt. Het hakken en dat soort muziek is persoonlijk ook niet mijn smaak. Nee. Maar dit nummer op een of andere manier, iedereen vindt het leuk.
Ja.
En dat is zo knap.
Ik heb dat ook hoor. Ik had in de jaren 90 niks met gabber. Maar dit raakt op een of andere manier ook meerdere vlakken.
Nou, is niet waar wat ik zeg. Niet iedereen vindt het leuk. Mijn zoon van 12, die zegt nee. Bij hem op school vinden ze het echt helemaal niks. Dus
grappig, hè?
Dus, ja. Wat opvallend, want juist op heel veel lagere scholen, die worden die dansjes naast gedaan en TikTok-filmpjes gemaakt.
Ja, hij is een brugklasser, hè? Dus het is heel erg,
dat hoort er een beetje bij. Beetje schoppen, hè?
Ja, dus dan is het nee. En dat het in het Nederlands is, vindt hij dan, dat is dan echt niet cool, weet je wel. Ja, hij zit in die fase dat het allemaal... Nou,
als hij op deze tijd terugkijkt over een aantal jaar...
Precies, dan is het geweldig. Ja. Dan is het nostalgie.
Ja. Ja. Nee, maar jammer, ja. Nee, ik zou het liefst lekker de hele avond voor gaan zitten, maar dat kan dus even
Als je terugkijkt naar al die songfestivaljaren die je wel hebt gevolgd, wat is een van je favorieten, behalve Waterloo?
Ja, mijn favoriete, nou heb ik toch over Nederlands nummer. Ik was echt fan van Birds van Anouk. Dat vond ik mooi.
En
wij waren toen op vakantie in Portugal, zaten daar in een lekker, en daar hebben we die avond gekeken. En dat is echt mijn altijd. Dat vind ik zo'n mooi nummer. Ze is natuurlijk ook best wel hoog geëindigd. Maar dat vond ik echt te gek. En ik weet gewoon nog heel goed. Dat is eigenlijk meer, denk ik, mijn eerste Songfestival ervaring. Dat is toch wel Frizzel Sizzel natuurlijk.
Ja.
Dat... Want elk jaar was dat, weet je, dat zo uit
80.
Ja, moet je nagaan. Ja, dan was ik dus 8 jaar oud. Dat was voor het eerst dat ik snapte wat het was. En dan en die meiden en dat liedje. En toen was ik verhoogd. Dat vond ik zo leuk. En ik was ook zo toen teleurgesteld.
Ja, dat ze het niet won.
Nee! Ja, ik had ook zo raad van hoe is het mogelijk? Zo'n leuk lied. Zulke leuke, mooie meiden. En ze zagen er zo leuk uit. Als je nu kijkt dat ze aan hadden, ze rare hobbenzakken waren. Ja. Dus dat is echt mijn eerste herinnering. Dat vond ik echt helemaal te gek. En de afgelopen jaren, ik vond dat Portugal lied, vond ik ook wat heeft gewonnen, vond ik heel mooi. Ik weet allemaal nooit naam hoor, jongens.
Salvador Sobral.
Ja, daar zitten jullie op. Dat vond ik zo'n mooie winnaar, wat dan zo anders is dan anders en raakt. Maar er zijn ook jaren dat ik denk, nou, daar is me dan even niks van bijgebleven. Ja. Maar het leukste is na het met een groepje afspreken. En dan een lijstje maken en punten.
Met z'n allen kijken. Ja.
Ja, dat is leuk. Dat vind ik wel wat.
Ja. We gaan zo dadelijk, dat doen we elke week in deze podcast, 4 inzendingen van dit jaar bespreken. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we eerst een uitermate verdrietig bericht. Ja, Humphrey Campbell. Vorige week haalden we het al aan dat hij ernstig ziek was.
En de volgende dag,
dag was hij overleden aan de gevolgen van kanker. Buitengewoon verdrietig bericht. Heel veel sterkte aan de nabestaanden. Hij deed met dit liedje, wat je net hoorde, Wijs me de weg, mee in 1992 aan het Eurovisie Songfestival. Ook al in Zweden. In Malmö was het in dat jaar. En eigenlijk vind ik dat lied... Ik vond het een fantastisch leuk nummer, dat Wijs me de weg.
Ja.
En jammer dat in Nederland vind ik eigenlijk onvoldoende geland is. De mooie 9e plek ook gehaald.
Ik heb net nog in de auto geluisterd. Ik had even de Spotify
helemaal niet slecht.
Nee.
En zijn lichaam stelt hij ter beschikking aan de wetenschap. Namens geen uitvaart.
Geen uitvaart. Voor wie dat zou willen. Ja. Humphrey was 2 jaar geleden of 3 jaar geleden nog te gast bij Premra de Kishun op Radio 1. 2 uur lang.
Ja.
Moet je even op Spotify terugzoeken. Zwarte Priet praat op 8 november 21. En daar is hij 2 uur lang te gast. En dan vertelt hij onder andere ook over het Songfestival. Leuk. Dus even wel leuk om terug
zeker,
te horen.
Zeker, zeker, zeker. Hij zou ook nog een theatertournee te gaan doen.
Ja, gaat dus, veel zion.
Ja, het is echt heel verdrietig nieuws. De 4 inzendingen die we deze week gaan bespreken. Beginnen we met jouw lievelingsland, Portugal.
Ah.
Ja, Yolanda.
Yolanda, mooie naam vind ik dat. Ja.
En het liedje heet Grito.
Grito, betekent zoiets als uitroep. Yolanda Costa hebben we het over. Bijna 30 jaar. Studeerde aan het conservatorium. Maar studeerde ook af in communicatiewetenschappen. Dat is altijd handig als je naar het Songfestival gaat. Verhuisde naar Londen. Studeerde songwriting aan het British and Irish Institute of Modern Music. Ja. Met een hele mond vol zeg. Ja, ze heeft verschillende pogingen gedaan, zoals voor velen, om aan de bak te komen in artiestenland. Nam op 14-jarige leeftijd al deel aan een talentenjacht. Ging op 17-jarige leeftijd naar Idols, The Voice Portugal. Heeft er allemaal niet de live shows bereikt en ook niet de blind editions doorgekomen. Nam wel in 22, 2 jaar terug, voor Festival da Canção, heeft ze meegecomponeerd het nummer Marno Fim. Ik weet niet hoe hoog dat is geëindigd eigenlijk. En heeft vorig jaar eerst de EP uitgebracht. En haar muziek is een soort van mengeling, hè? Van R&B met traditionele sound.
Ja, met zo die traditionele faro zit erin.
Ja, Iberische-achtige roots hoorde ik. En dit liedje is door haar zelf geschreven en door Alberto Hernandez. Die trouwens veel muziek voor films maakt. Niet heel bekende films, meer alternatief. Maar dat hoor je er wel een beetje in terug, vind ik. En dit lied is er om jezelf eraan te herinneren dat we altijd kunnen transformeren in een andere vorm van onszelf. Ja, heel poëtisch.
Ja.
Zonder angst te hebben voor wat er hierna komen gaat. Dat zie je op het podium wel. Ja, ze heeft, ik weet niet, heb je het gezien met die witte dansers?
Daar hebben we natuurlijk al een kritisch over, ja.
Ja, dat zijn dus die dansers die je ziet. Die moeten aan die verschillende transformaties voorstellen, geloof ik. Zal ik meteen zeggen wat ik ervan vind?
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar nu.
Ja, ik vind het mooi. Het heeft klasse. Maar aan de andere kant, het lied blijft niet bij mij beklijven. Maar het heeft wel iets weemoedigs. Ze is heel stemvast. En eigenlijk wil ik het om al die klasse en haar stemvastheid een topper geven. Maar dan blijft het lied net niet plakken bij mij. Heb jij dat ook? Of
nou ja, ik hou dus van fado. En jij waarschijnlijk ook, denk ik. Ja. En ik vind het heel erg leuk dat Portugal om de zoveel tijd een lied, een fado-lied naar het Songfestival stuurt. Maar ik vind dit eigenlijk niet een al te sterke fado. En die dansers erbij. Waar
het
jij
is
dus
niet echt een fado, toch?
Ja, het heeft echt wel iets fado.
Ja, ze zingt fado-achtig, maar de begeleiding is dan weer niet fado. Ja. En ik vind die combinatie wat ik net hoor niet...
Dat R&B-achtige misschien. Ja, R&B kan ik het ook niet
doe
noemen.
Het dan gewoon echt en niet weer... Snap je, nu wordt het een soort van opgehipt en dan is het dan misschien net niet.
Ja, opgehipt zou ik het ook niet noemen. Maar het is niet goed genoeg als song, vind ik.
Ja, en dan heb jij het over die dansers erbij. Hè? En dat vind ik
vind ik wel mooi, hoor.
Ik vind het echt veel te kunstzinnig. Die maken het echt alleen maar kunstzinnig. En de emotie drijft er van weg daardoor.
Oh.
Die dansers zijn voor mij nou precies wat het nummer niet nodig heeft. En wat ik al zeg, het is al geen sterke song. En het dooft ook daardoor als een nachtkaars. Ik denk dat het een perfect moment is om even naar de koelkast te lopen.
Nee, niet dit lied. Niet bij, er zijn andere genoeg, maar niet dit nummer.
Middenmotortje.
Niet iemand die ook
wel een middenmotor.
Wel
toch?
Een middenmotortje.
Ja, ik ook middenmotor. Ja.
Wat zegt ons panel ervan?
De boekmakers geven het weinig kans. En met het ontbreken van de vakjuries in de halve finales zal het inderdaad extra moeilijk worden voor Portugal zich te kwalificeren voor een finale plek. En dat zou onterecht zijn als je het mij vraagt, want Grito is een prachtige en dramatische song die a cappella begint, wat meteen je aandacht pakt, loepzuiver gezongen door zangeres Yolanda en een wonderschone staging en podiumperformance, wat het nummer een extra dimensie geeft. Een topper is het net niet, maar het heeft eigenheid, het heeft lef en het heeft authenticiteit. Dit hoort thuis in de finale.
Portugal komt vaak met eigenzinnige acts en dit jaar is geen uitzondering. Dit is een soort van Fado 3.0 met moeilijke dansjes. Zal wel niet begrepen worden door veel kijkers. Je bent als act blijkbaar eigenzinnig of je bent het niet. Nee, dit is dan ook voor de liefhebber. Maar goed, Ik hoop toch stiekem een beetje op een middenmotor, maar ik vrees voor een flop.
Iolanda heeft een prachtige stem. Een zeer prettig lied dat een aanvulling is voor het festival. Portugal komt de laatste jaren sowieso met prettige liedjes in de prachtige eigen taal, die net even anders zijn. Een sterke middenmotor.
Wat een aangename verrassing is Portugal dit jaar. Iolanda, ze begint het nummer a cappella. En ja, als je het goed doet, dan heb je mij al. Ja, ze doet dat fantastisch. Vervolgens zingt ze elke noot die ze moet halen. Die pakt ze loopzuiver. Ze heeft star quality. Ze staat op het podium te shinen. Ja, ik kan me niet anders voorstellen dat de jury hier enorm veel punten voor gaat geven. Dus op naar de finale, een topper.
Complimenten aan Portugal dat ieder jaar zijn eigen ding doet en zich niets aantrekt van de trends van het moment. Ze zullen zich ook weinig aantrekken van het feit dat het bij mij het ene oor in en het andere uitgaat. Grito zit goed in elkaar en het is een nummer om heerlijk op weg te dromen. Er zit vakmanschap en liefde in, maar ik vind dit 3 hele lange minuten. Naar het eind toe komt er nog een vocale uithaal van Yolanda in een poging me wakker te schudden, maar dan is het al te laat. Misschien klinkt dit hard, ik houd van Portugal, ik kijk er naar uit om daar weer een Eurovisie mee te maken. Maar daar zijn we met dit niet-competitieve nummer nog een heel eind vandaan.
Waarom men aan dit mooie lied zo nodig een groep dansers toe moest voegen die zich aanstaan te stellen, is voor mij een raadsel. Nederland had haar halverwege de jaren 2000 ook een handje van, met onder andere Linda Wagenmakers No Goodbyes en het Cilia Romblies On Top of the World. Schoenmaker, hou je bij je leest. En dat is de prachtige en krachtige stem van de zangeres. Een middenmotor.
Portugal houdt op een paar uitzonderingen na op het Songfestival vast aan haar eigen taal. De Fado Song is ook uniek en melancholisch. Grito is hierin geen uitzondering. Het nummer is mooi en ook al begrijp je niet waar zangeres Iolanda over zingt, de emotie komt over. Vooral haar uithaal op het einde vind ik prachtig. Ik waardeer Portugal om haar eigenzinnigheid, finale waardig en dan middenmoot.
En zegt Frank Otte, dansers hadden we bij Linda Wagenmakers, maar hij vergeet ook die overbodige dansers bij Joan Franca. Of waren dat dansers?
Ja, waren dat dansers? Het waren modellen die een muziekinstrument in een ander.
Het zag er echt verschrikkelijk uit. Maar goed, daar gaat het niet om.
Corrie zei nog, gaat er bij mij het ene oor in en het andere uit.
Ja.
En Joris heeft het over eigenheid en lef.
Marius zegt, de jury gaat die punten voor geven. Maar
denk ik ook.
Dan vergeet hij dat het eerst naar de finale moet, toch?
Ja.
Hoewel, er is een verandering gaande. Gaat de 10e waarschijnlijk van de nummers in de halve finale wordt door de jury... Is wat het
dat heb ik
jury...
nog niet gehoord, maar dat,
ja,
heeft,
ik heb
dat
een
tijdje
gehoord.
Gedaan. Hè? Dat hebben ze een tijdje gedaan.
Ja, dat misschien terug gaat komen, maar oké, later meer dan.
Oké, je hoorde achtereenvolgens Joris van der Sande, Danielle Spoelstra, Edwin Kleijs, Marius Looijmans, Corrie van Songfestival Forum, Frank Otte en Aran Bade.
Ja, ik vind het wel toch altijd opvallend jammer dat iedereen zegt, hè, ze zingt goed, ze zingt zuiver. Mm-hmm. Dat is toch het eerste waar je, snap je? Als het, ik ben soms verbaasd hoeveel dingen naar de finale gaan, waarvan ik denk, het wordt zo niet zuiver gezongen. Ja, sorry, ik ben zelf een zangeres.
Ja, dat is lastig,
en ik
dat
vind,
snap ik.
Je kijkt toch eerst naar kwaliteit of er een goede act staat. Maar
nou,
dat is gewoon
is
niet zo.
Het Songfestival is dat niet altijd.
Nee, dat vind ik toch
Ik weet niet of jij Finland van dit jaar hebt gezien.
Nee.
Dat noemen ze een joke act. Ja, ik vind zelf dat dat ook bij het Songfestival hoort. Dat is gewoon heel grappig. Maar die man is helemaal geen zanger. Die kan niet zingen. Die heeft een zanger bijgehaald.
Ja, maar dat vind ik nog iets anders. Kijk, Joost Klein is ook niet per se de beste zanger. Dat snap je? Maar,
nee, oké. Okay, dus je hangt er wel aan het genre op, zeg maar.
Nee, als het klopt wel in de act is het prima. Maar als iemand gewoon echt een zangnummer zingt en dat niet kan, ja, en dan toch die kans krijgt. En die, dat vind ik altijd heel wonderlijk. Vooral in een tijd waarin zoveel zangprogramma's zijn, waar iedereen helemaal op los gaat. Weet je, nu ik de Passion komt hier net en dan lees je alleen maar online hoe vals iedereen het weer vond. Snap je? Dus mensen hebben daar blijkbaar mening over. Ja. Over vals, niet vals. Maar bij het Songfestival lijkt die mening ineens, snap je?
Ja, nou, dat vind ik dan gek. Daar zijn de jury's voor, hè?
Ja, maar niet in de eerste...
Nee, die hebben ze weggewerkt vorig jaar.
Nou, vals zingen is bij Songfestival op zich ook een behoorlijke zonde, hoor. Maar als je maar toon kunt houden.
Ja.
En het is Songfestival. Een song betekent toch liedje. Ja. Het liedje moet in orde zijn.
Nee, ja, dat is ook waar.
Alles moet de zang moet ook in orde zijn. Inderdaad.
Maar liedje beoordelen is moeilijk als het niet goed wordt uitgevoerd, natuurlijk. Dat is.
Maar het is ook zo, wat ik een beetje heb van, ik vergeef het die mensen. Het hoort niet, maar het geeft ook alweer iets om te lachen als je met die groep kijkt, natuurlijk. Dat je denkt, ha, 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 weet je, heel erg, maar...
Ja,
toch?
Nee, ja, zeker. Ja, nee, er is altijd genoeg te lachen op zo'n festival.
Dat vind ik ook belangrijk.
Tweede van 4 songs die we bespreken is de inzending van Azerbeidzjan.
Ja.
Ja, je hoorde Farid en Ilkin Dovlatov met het liedje Ozunle Apar. Katja?
Ozunle Apar?
Ja, volgens mij wel.
Volgens mij spreken we dat goed uit, zomaar.
Misschien helemaal niet trouwens, maar...
Ik heb geen idee, joh. Farid en Ilkin Dovlatov?
Ja.
Farid Ismailov heet hij? Ferry, ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken voor het eerst. Artiestenaam Ferry, Farry in ieder geval. Komt uit een muzikale familie. Vader die jazzdrummer is. Maar Farry besloot toch maar rechten te gaan studeren. Maar gaf tijdens de coronapandemie toch toe aan de muziek. Aan zijn liefde voor muziek. En bracht in 2022 een eerste single uit.
Ja.
Ilkin Dovlatov, dat is de meneer die we dan apart zien zingen. Hè? Ik vind hem een beetje een soort Jeroen van Koningsbrugge in vermomming, vind ik hem een beetje. Die deed, was een finalist in The Voice of Azerbaijan, de Native Songs. Dat betekent dat ze een editie hebben met alleen maar Native liedjes, hè? Die leuk. In Azeri worden gezongen.
Ja, leuk.
Is, heeft ook wel iets apart, stel voordat ze dat hier gaan doen, op volle toeren, maar dan een Voice of... En een samenwerking. Nou hebben ze dus, er waren 6 liedjes overgebleven van hun selectie. En daar zaten allerlei artiesten in. En daar zat die Farid dan ook in. En die Ilkin Dovlatov zat met een ander in een ander trio. Ja. Met een liedje. Met Mila Miles en Etibar Asaldi. Al die namen allemaal. Aysol zat er trouwens ook als artiest bij. Die deed in 2018 mee. Haalde toen niet de finale. En nou hebben ze een heleboel van die mensen uit die selectie. Hebben weer dit lied gecomponeerd. Met z'n allen. En hebben ze die Ilkin en die Farid dan samengestopt. Zo van... Nou, dan stellen we een heleboel van jullie tevreden.
Gaan jullie het maar doen.
Ja. Zijn we ook weer klaar. Ja, zo komt het een beetje over. Ja, een lied weer ook over de... Nou, dat gaan we later ook alweer horen. En er komen weer hurricanes in voor. Over de hoogtes en de dieptes. Kom, neem me mee. De lucht is zo smal zonder jou. Ja, dat is een Google Translate vertaling. Maar het gaat natuurlijk weer over de liefde. Hè? Maar waar ik om moest lachen in die clip, heb jij dat, die gast met dat petje gezien? Dat petje achterom?
En ik heb ook die clip bekeken, zeker. Ja.
Ja, en dan zit zo'n gast achter bij zo'n tafeltje. Met zo'n drumcomputertje en een petje achterom. Want dat moet het dan een beetje een hip elan geven of zo. Ik vond het wel iets komisch hebben. Ik vind het heel jammer dat het niet helemaal in eigen taal is gezongen.
Maar voor een belangrijk deel wel. En dat is op zich redelijk nieuw voor Azerbeidzjan.
Ja, maar dat mochten ze wel vaker doen. Dus ik vind het veel leuker.
Het werd een tijd toch dat ze iets met hun eigen taal weer gingen doen op het Songfestival.
Precies, begin van een nieuw tijdperk voor Azerbeidzjan. Ja. Dat ze zich daarop gaan storten. En wat vind jij, Richard?
Ja, ik vind het een beetje gezaperig beginnen. Op zich dat al helemaal niet erg. He, ze gebruiken ook traditionele instrumenten in het nummer. Echt verschrikkelijk leuk, heel mooi. En ik vind het ook een aangename sound hebben, hoor, deze inzendingen. Maar wat het nare vervelende is dat het maar niet loskomt. Het blijft een soort eindeloos lied worden, is het. Weet je, ik gun het eigenlijk wel een plek in de finale. Wat mij betreft de middenmotor.
Echt waar?
Ja.
Jeetje, Wieneke, wat jij ervan gehoord
nou,
hebt?
Ik hou er wel van. Ik werd er meteen blij van. Ik werd hier blijer van dan van de vader van net, toch?
Ik ook.
Maar dat is dan het lekkerste stukje van het
lied. Ja, dat is ook het lekkerste
stukje. Dat kan ik dan even niet beoordelen, sorry.
Ja, ik wou bijna zeggen, Azerbeidzjan maakt er altijd wel wat van. Maar dat is niet meer vanzelfsprekend, hè? Sinds een paar jaar.
Sinds vorig jaar, ja.
Nou, sinds 2018 al niet natuurlijk. En vorig jaar helemaal niet. Nee, flop.
Wat zegt de rest van het panel?
Een heigerig, slaapverwekkend, kleurloos en monotoon nummer... wat maar in hetzelfde strontvervelende melodielijntje blijft voortkabbelen... tot ze de eindsprint gehaald hebben. Om nog maar te zwijgen over de nietszeggende recht toe recht aan podiumpresentatie. Het is vlees nog vis en mist elke vorm van urgentie. Het is gewoon niet goed genoeg.
Azerbeidzjan stuurt dit jaar een moeilijk kijkende zanger in een zwarte begrafenispak... Het liedje is al niet veel beter. Het wordt nog wel een beetje opgeleukt door wat beat en wat folkloristische invloeden. Maar een andere zanger er vervolgens doorheen laten gillen is niet per se een meerwaarde voor een inzending. Maar vertel dat Azerbeidzjan maar. Flop.
Dit wordt mijn kortste recensie ooit. Azerbeidzjan is niet finale waardig en ook niet halve finale waardig.
Hold my heart in your hands, take away the pain... Ja, ik word hier niet zo blij van, Azerbeidzjan. Jullie hebben misschien wel de knapste man van een songfestival ingestuurd dit jaar. Dat is dan wel een pluspunt. Maar het nummer aan zich, ja nee, het raakt me niet, het komt niet binnen. Jullie hebben wel een leuke verrassingsact, dat wel. Daar ben ik wel blij mee. Maar goed, dat doet niks af aan de kwaliteit. Wat mij betreft een flop.
Net als Portugal houdt Azerbeidzjan het dit jaar dicht bij zichzelf... door een mix van pop met traditionele invloeden te brengen. Het resultaat is een oneindig kabbelend koffiehuisnummer... dat niet eens probeert om ergens iets interessants te doen... om mensen erop te laten stemmen. Net als Portugal complimenten voor het brengen van authenticiteit... en een kalmte tussen alle storm... maar ik wacht weer om wakker geschud te worden. Net als vorig jaar verwacht ik dat het ooit zo succesvolle Azerbeidzjan dit keer de finale misloopt.
Israël heeft volgens sommigen niets te zoeken op het Songfestival dit jaar. Maar Azerbeidzjan mag 150.000 mensen met geweld van huis en haard verdrijven en niemand die ook maar een keer met de ogen knippert. No Jews, no news? Vraagteken. Ik hoop erop dat de Freddie Mercury lookalike die meedoet voor Azerbeidzjan ook een te strakke spijkerbroek en wit tanktopje aantrekt, maar met wetten tegen de queer community al daar zal dat vast niet gaan gebeuren. Nog een reden om erover na te denken waarom men er wel voor kiest Israël weg te zetten als de duivel en Azerbeidzjan een vrijbrief krijgt. Verder een leuk, onorigineel deuntje en zal de finale wel halen. Een middenmotor.
Azerbeidzjan heeft een hele moderne song gekozen, gebaseerd op de traditionele muziek van het land. Het neemt je mee naar de bergen in de Caucasus. Het lijkt op het eerste gehoor ook wel wat saai. Er zit weinig contrast in het nummer, maar de song kan op het podium zeker wel tot zijn recht komen. Het is alleen in die eerste halve finale vechten voor een plaats in de finale. Ik denk op dit moment niet finale waardig voor Azerbeidzjan.
Nou, het panel is best wel streng voor Azerbeidzjan.
Volgens mij had ik toch helemaal moeten luisteren. Ja.
Flop en middenmotors. Nou, Edwin dacht wat Corrie kan laatst met Israël, dat kan ik ook. Die geeft letterlijk dezelfde recensie hieraan.
Ja, maar Aran laat zich nog enigszins betoveren. Ja. En hij zegt, neemt je mee naar de bergen in de Caucasus.
Hij zei flop. Hij zei wel flop.
Ja, dat wel. Dat wel. Maar het neemt toch mee naar de bergen in de Caucasus. En Joris heeft het over een heigerig nummer wat nog vlees, nog vis is.
En wat is een koffiehuisnummer?
Corrie
heeft het over koffie. Dat, wat is een koffie? Ja, weet
ja
jij
ik
dat?
Heb op Spotify de koffiehuis playlist. Die heb ik thuis. Dat is gewoon lekker achtergrondmuziek wat niet te afleidend is. Mm-hmm. Gewoon fijn, prettig
maar,
in
maar
het oor.
Maar dat is fijn, prettig. Dit is dan niet een...
Ja, maar dat springt er dus niet uit. Wel. Het kabbelt dus. Snap je? Het is gewoon...
Ik vind het koffiehuis, zoals jij het omschrijft, vind ik echt super prettig om naar te luisteren. Maar dit dan niet. Dus dan associeer ik dat niet
Het is maar net inderdaad hoe je het bekijkt.
Ja,
maar
het is allemaal persoonlijk.
Het is in ieder geval niet, het springt er niet uit.
Derde van vier landen die we deze week bespreken is IJsland. I feel it coming. Na 14 jaar is ze terug, Hera Björk, voor IJsland. En toen met Je ne sais quoi. En nu met Scared of Heights.
Wat vond jij toen van Je ne sais quoi?
Ik vond het een fantastische inzending van IJsland.
Jij verrast me echt iedere keer weer. Ja, ik dacht echt dat je zou zeggen dat je het verschrikkelijk vond. Maar je zegt fantastisch. Ja.
Geweldig nummer van IJsland in 2010, toen ze meedeed de vorige keer. Kwam toen zoveel energie. Ik was ook in Oslo, toen jij ook.
Ja, ik was ook in Oslo.
En er kwam toen van die IJslandse delegatie zoveel energie vandaan. En echt alleen maar positiviteit. En dat nummer, dat hoorde je in de horecagelegenheden, de Euroclub in Oslo. En iedereen ging erop los. Het was echt een van de leukste inzendingen. Toch maar 19e geworden uiteindelijk.
Ja, het is ook
was
gewoon
een beetje teleurstellend.
Een fanbanger, hè?
Ja,
dat
is
een
absoluut
beetje.
Een fanbanger. Ja. Goed woord.
Maar dat komt ook trouwens denk ik door haar uitstraling. Zij heeft een hele fijne uitstraling. Ze kan gewoon heel goed zingen.
Nou, ik vind de vocaal niet sterk.
Nee?
Bij dit nummer, nee.
Oh, bij dit nummer?
Grappig, toen ik het hoorde, dacht ik... ik ben heel benieuwd hoe dit live... Het is een gevaarlijk nummer waar je heel gauw volgens mij mee kan gaan.
Ik kende het toen als een goede... Ik heb er nog live...
2010 was er prima.
Ik heb het nog even over 2010. Maar we zijn 14 jaar verder, dat moet ik ook niet vergeten. Hera Björk Porhals Dottir, zo heet ze allemaal, hè? Dottir of Son in IJsland, vind ik zo leuk. Inmiddels alweer onlangs 52 jaar geworden.
Ja.
Gaat snel zeg. Heeft naast haar deelname in 2010 ook nog op het verschillende keren als achtergrondzangeres meegedaan. 2015, 2008, 2009. Dus nooit echt losgekomen van het Songfestival. En was presentator naast Cornald Maas bij Eurovision in Concert in 2016. Ja, ik vind haar een hele leuke persoonlijkheid hebben.
Ja, iedereen.
Heel grappig ook.
Fantastisch mens.
Maar dan komen we bij dit nummer. Denk ik, oh my god, wat is dit joh? Dit is toch een heel slecht zwak nummer.
Ja, ik vind het ook. Ik vind, behalve dat het vocaal vind ik haar nu niet sterk overkomen. Als ik dat filmpje zie van de nationale finale in IJsland, komt ze gewoon verveeld en afwezig over. Ongeïnspireerd gewoon bijna.
Ja, ik heb
alsof het een moedje is. Hè?
Ja.
En dat dit nog niet laatste staat bij de boekmakers, daar begrijp ik werkelijk niks van. 3 ellenlange minuten.
Waar staat ze bij de boekmakers dan?
Begin 20.
Echt waar?
Ja, veel te
hoog. Ja, waarschijnlijk omdat ze gewoon Hera Björk is.
Ja.
Ik denk dat zij solliciteert naar de laatste plek. Spijt me heel erg, maar dat denk ik echt.
Sorry IJsland.
En hier ook weer, hè? Oh, je vindt dat je sorry moet zeggen? Sorry IJsland.
IJsland
als jullie luisteren, reik je fik, sorry. Ja, Ja, Scared of Heights. Jezus, Mina. Mag ik een klein stukje? I feel it coming, been here before and never got it right. Baby, I'm wondering if falling in love has got me scared of heights. Ja, ook heel niet origineel. Nou, ik zeg niet sorry IJsland, ik zeg sorry Hera, want ik vind haar leuk, maar dit nummer is gewoon slecht. Flop.
Wat denkt de rest?
Je ne sais quoi, waarmee de sympathieke Hera Björk in 2010 IJsland vertegenwoordigde, behoort nog steeds tot een van mijn all-time Eurovisie favorites. Maar waar ze nu mee op de proppen komt, is wel heel erg gedateerd. Een 13 in dozijn, goedkoop in elkaar geflanst disco-deuntje, waarvan de titel al voorspelt dat het allerminst een hoogvlieger is. Scared of Heights is op het tuttige af en ook de staging is niet veel soeps. In de kroeg doet dit het ongetwijfeld prima, maar voor het Songfestival kom je hier vandaag de dag niet meer mee weg. Het is gewoon een armoedig liedje. Jammer, want ik had Hera graag meegenomen naar de finale, maar dat zit er niet in. Een flop.
Zo'n festival-icoon Hera Björk doet dit jaar namens IJsland weer eens mee. En ongetwijfeld gaat ze dit jaar ook weer dat met veel verve doen. Met dank aan een goede stem en ook een sympathieke uitstraling. Het is alleen zo jammer dat Hera het moet doen met een nummertje dat gemaakt lijkt voor de dansvloer van een plaatselijke camping in een Franse middle of nowhere. Zonde. We hadden Hera gewoon meer gegund en hopen stiekem op een middenmotortje.
Maak een zo cliché mogelijk uptempo songfestival lied met een zo cliché mogelijke beat. Die opdracht kreeg Hera Björk en ze won er ook nog de IJslandse finale mee. Volgens de titel heeft ze hoogtevrees en dan komt het goed uit dat dit nummer laag gaat eindigen in het eindklassement. She feels it coming, maar ik voel hem echt niet. Flop, flopper de flop flop.
IJsland ja, IJsland ja, IJsland ja. Jullie sturen Hera Björk, wat een leuke vrouw is dit. Het is een vrouw van 52 en ze shined als een meid van 24. Dat doet ze echt supergoed. Alleen het nummer is geen hoogvlieger. Dus ze hoeft niet bang te zijn van die hoogte zoals ze het zelf zingt. Haalt ze de finale? Dat denk ik wel. Net zoals ze in 2010 ook wist te doen in Noorwegen, geloof ik. En wint ze? Nee. Het is een middenmotor.
Ja, ik heb echt werkelijk waar geen idee wat men in IJsland bezielde toen men besloot dat dit de beste keuze is voor op een songfestival in 2024. Want Scared of Heights klinkt nog gedateerder dan Hera Björk's nummer van 14 jaar geleden. Ergens bekruipt me wel het gevoel dat het wel eens de finale zou kunnen halen. Want ja, ze zijn er misschien genoeg mensen die denken, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en stem op dit gezellige nummer. Maar het verdient echt geen finale plek. Het is leuk dat ze weer terug is en ik wens haar een hele leuke tijd in Malmö. Maar wat mij betreft mag ze op woensdag weer het vliegtuig terug naar Reykjavik nemen.
Hera Björk heeft zich de status van Eurovision Legend weten te verwerven, ondanks een vrij magere 20e plaats in 2011. Dit zorgt ervoor dat ik haar kansen voor een plek in de finale toch niet uit wil sluiten, ondanks dat ik het een nogal middelmatig en eigenlijk saai liedje vind. Ik hoop niet dat ze dat platformpje meeneemt waar ze in de IJslandse finale op stond te dansen, want dat leek erop dat ze niet alleen Afraid of Heights is, maar er ook elk moment vanaf kon vallen. Wederom geen Reykjavik 2025. Niet finale waardig.
IJsland schiet terug naar de jaren 90 met voorrondes vol uptempo niemandalletjes. En zangeresse Hera Björk zingt over hoogtevrees, Scared of Heights. Nou, daar hoeft ze zich echt geen zorgen over te maken. Zo hoog gaat ze helemaal niet komen in Malmö. Het nummer heeft een hoog dansgehalte, maar Hera trekt het eigenlijk met tegenvallende vocalen weer onderuit. Het komt niet over op het podium. Ze valt wat mij betreft naar de onderkant van het scorebord, niet finale waardig.
Is dit ook niet gewoon om de aandacht af te leiden? Van, gewoon, we sturen een beetje een middelmatig slecht nummer. Dan heeft niemand het meer over ons. Mm-hmm. Omdat IJsland zo in de aandacht was vanwege de Palestijnse zanger in de voorronde.
Ja.
Is iets wat zomaar bij me opkomt nu.
Ik heb geen idee. De IJslanders hebben toch uiteindelijk mooi kunnen stemmen. En uiteindelijk waren er van de hele voorronde twee artiesten over. De Palestijnse zanger en Hera Björk. Ja, ik weet niet hoe het gegaan is. Maar
nee, niemand weet hoe het
gewoon
gegaan is.
Het lijkt me gewoon een heel democratisch land, IJsland.
Ja. Dat lijkt mij ook. Ja. Ja, maar goed, je weet het nooit.
Ja, Joris heeft het zegt op het tuttige af, armoedig liedje. Danielle heeft het over een nummertje gemaakt voor de dansvloer op de plaatselijke camping in de Franse middle of nowhere.
En Frank, die doet dan weer precies wat we denken waarom het zo hoog in die boekmaker staat. Mm-hmm. Omdat het Hera Björk is, wil hij haar toch nog een kans geven.
Ja.
Dat vind ik wel grappig.
Maar dat komt omdat we met z'n allen houden van Hera Björk.
Dat is waar.
Dat is waar. Laatste liedje dat we deze week gaan bespreken is de inzending van het Verenigd Koninkrijk. So won't you make me
kisses?
Alexander, hè, met het liedje Dizzy.
Die heeft niet echt meer een introductie nodig. Ik kan wel heel verhaal houden hier. Maar Ollie Alexander, ja, een van de weinigen die heel erg beroemd eigenlijk al is. Hè?
Hij heeft natuurlijk jarenlang successen gevierd met de band Years and Years.
Ja, een solo project geloof ik. Ja, een band die een solo project
ja,
is. En dat je dan Years and Years noemt, dat kan ook. Kings, hè, was het nummer waarmee die
ja, grote hit hadden ze
grote hit heeft gescoord. Heeft meegespeeld in de serie It's a Sin. Alexander werkt samen met de Pet Shop Boys aan een single Dreamland.
Ja.
En bracht daarna een cover uit van It's a Sin. En die viel samen met zijn hoofdrol in de serie. En dat gaat over iemand die AIDS heeft. Begrijp ik dat goed? Nou, met wie heeft hij niet gewerkt? Elton John. Met wie nog meer?
Met Elton John. Van Elton John heeft hij zelfs een telefoonnummer.
Ik zal het aan hem vragen in de Malmö straks. Ja. Heb je het nummer van Elton John? Het nummer is geschreven door Danny L. Harley en Ollie Alexander zelf. En Dizzy gaat over het gevoel dat je overweldigd wanneer je met iemand samen bent. Ken je dat gevoel, Richard? Heb je dat als je met mij samen hier zit? Zo? Nee, hè? Nee. Nee. Ik probeerde het gewoon even. Ja, en dan nog een feitje van toen hij jong was. Natuurlijk moeten we altijd zeggen. Hier, de New York Times meldt dat hij op 10-jarige leeftijd zijn eerste nummer schreef op het Casio toetsenbord van zijn vader.
Dat is wel een leuke,
schattig, hè?
Leuke trivia, weet
je. Ja, het is toch heel belangrijk, vind ik, om dit te noemen. Je ziet dat er een pro hier bezig is. Al moet ik zeggen, toen zijn naam bekend werd gemaakt.
Dat was een hele hype.
Ja.
Het was, geen ontkomen aan.
Nee, ja, maar dit is...
Ja. Nou, maar en ik moet eerlijk zeggen, eerlijk is eerlijk. Voor Britse begrippen
ja.
Is het echt krankzinnig dat ze dit sturen.
Krankzinnig dat ze Ollie Alexander sturen?
Ja, inderdaad, outstanding.
Ja, maar eindelijk. Want het wordt altijd natuurlijk geroepen. Jullie hebben zoveel popsterren. Waarom doen jullie dat niet? Ik denk ook dat het komt omdat Ollie zelf een enorme songfestival fan is. Dat hij hieraan wil meewerken. Wat je hebt met die grote sterren. Is dat die agenda's al 2 jaar van tevoren helemaal volgeplemd zijn. En het heel moeilijk is om 2 maanden vrij te maken natuurlijk. Of langer voor zo'n Eurovisie promotie en oefentoestand. Maar je verwachtingen zijn dan wel heel hoog gespannen.
Precies,
hè?
Dat ga je dan met krijgen. Je eens. De aankondiging was zo groots gemaakt.
Ja, nu komt het.
Die euforie duurde ook wekenlang in Engeland.
Vind ik gevaarlijk
en dan
altijd.
Komt
en
dat ook dat niet lied. Waarom andere artiesten soms misschien het ook niet willen doen. Ik bedoel, je hebt ook wat te verliezen natuurlijk. Je kan je gezicht verliezen. Als je je eigen fanbase hebt. Op Songfestival zijn er allemaal andere regels en andere smaken. En
ik denk dat
best wel spannend.
Ik denk dat het vroeger gevaarlijker was dan nu op een of andere manier. Maar omdat het Songfestival niet meer zo not done is als vroeger, voor mijn gevoel.
Nee, helemaal niet.
Nee, dat
nu
klopt.
Is het super hip en dingen. Maar ja, toen kwam Dizzy.
Ja, maar maakt, hè, dat die vraag is dan die je zelf stelt, maakt de hype de verwachtingen waar?
Het is oké. Het is een goed popnummertje, wat ik lekker vind om te draaien. En eigenlijk niet meer dan dat, denk ik. Het geeft nog steeds een topper, hoor. Ik vind het lekker om naar te luisteren. Ja, dat kan ik niet ontkennen, maar... Ja, dat krijg je dus vanzelf. Als je zo lang dat gaat rekken, dan is dat heel moeilijk lastig om dat waar te maken. Ja, topper. En ongetwijfeld gaat hij het goed doen. Ik bedoel, die jongen heeft het gewoon.
Punt.
Het is dansbaar. Het zit die Pet Shop Boys sound zit er heel erg in. Maar tegelijkertijd hebben we dit allemaal zoveel eerder gehoord. Goed uitgevoerd. Wat mij betreft overigens ook een topper.
Toch wel?
Maar dan wel een beetje heel laag in dat linker rijtje.
Je blijft me verbazen, werkelijk waar. Ja.
Wat zegt ons panel?
Dizzy van zanger Ollie Alexander uit de UK is een verslavend lekker liedje wat ik niet meer uit mijn kop krijg en al sinds het uitbrengen ervan op repeat staat op Spotify. Een tijdloze, moderne, catchy poptrack waar je vrolijk van wordt met een sterk en herkenbaar refrein wat een grote doelgroep aanspreekt en ook menig vakjury moeiteloos zal weten te overtuigen. Bovendien heeft Ollie Alexander een opvallend eigen sound wat je direct herkent. Nu nog even een dijk van een live uitvoering straks en die top 10 plek is gegarandeerd voor het Verenigd Koninkrijk. Een topper.
Ollie Alexander kennen we natuurlijk al van de groep Years and Years en verschillende goede series. En ook deze inzending is prima. Het is een lekkere dansplaat die je zo meezingt. Niet heel bijzonder, maar goed, wel oké. Op zich ook niet zo erg, want als we Ollie Alexander een beetje kennen, weten we dat hij er in staat is om er live een leuk feestje van te maken. Wat mij betreft daarom alleen al top.
Ollie Alexander naar het Songfestival. Dat dit al in de hitlijst, want het zit na enkele beluisteringen in ieder geval al in mijn systeem. Het nummer is al heel vertrouwd. Het Verenigd Koninkrijk gaat weer de goede kant op na een slimme move om Olly Alexander te vragen voor het festival. Dizzy gaat scoren in de hoogste regionen.
Op het moment dat je hoort Olly Alexander gaat naar het Songfestival voor Engeland, denk je yes, bring it on. En dan komt hij met een nummer Dizzy. Ja, het is geen slecht nummer, het is een leuk nummer, het is vrolijk, het is uptempo, het is poppy. Dat is allemaal helemaal goed. Alleen, er zit wat mij betreft geen opbouw in. En na anderhalf minuut, denk ik, is het al bijna klaar. Nee, oh, het is pas anderhalf minuut. Dus de middenmotor.
Dizzy is een catchy popnummer dat misschien niet helemaal met zijn tijd meegaat, maar wel een breed publiek zal aanspreken. Het refrein blijft hangen en het is fris en vrolijk en commercieel. Ik ben zelf geen groot fan van Olly's zangstem, maar live weet hij het wel goed te kunnen brengen. Is het heel groundbreaking wat een land als het Verenigd Koninkrijk brengt? Nee, maar dit zijn we inmiddels wel van ze gewend als het op het Songfestival aankomt. Dus een eindresultaat in de middenmoot is op zijn minst verdiend.
Toen de UK aankondigde dat Olly Alexander mee zou doen, waren de verwachtingen hoog gespannen en stonden ze zelfs heel even op plek 1 bij de boekmakers. Die verwachtingen heeft Dizzy niet waar kunnen maken. Het is een radiovriendelijk popteuntje dat zwaar leunt op emoties uit de jaren 90 en dat doet Joost Klein toch echt beter en origineler. De UK staat bekend om staging die bedacht wordt door beginnende stagiaires bij de BBC. Ik mag dus hopen dat Olly geen meemullertje doet. Dat begon namelijk ook bovenaan bij de bookmakers en eindigde zeer verdiend ergens onderaan. Met het voordeel van de twijfel en omdat Olly zich inzet voor onrecht, een middenmotor.
Olly Alexander heeft met Years and Years een wereldhit op zijn naam met het nummer King. De Songfestival-inzending Dizzy komt daar helaas niet bij in de buurt. Het nummer lijkt wel in een loop te zijn beland zonder ergens tot een uitbarsting te komen. Olly was live in Madrid afgelopen weekend oké. Hij haalt de noten live, daar was wat twijfel over. Ja, en voor dit nummer is dat gewoon heel belangrijk om overeind te blijven. Het Verenigd Koninkrijk staat al in de finale, dus ja, dat hebben ze. Maar het is voor mij een middenmotor.
Helemaal niet negatief, toch, ons panel?
Nee.
Arend zegt dan ook, het komt niet in de buurt van zijn wereldhit. Op zich snap ik dat wel.
Dat is waar.
Ja.
De Grabbelton.
Hier in het midden van de tafel staat één hele grote grabbelton. En aan onze gast de vraag om daarin te grabbelen en het papiertje wat je eruit haalt te geven aan onze technicus. Wieneke.
Ja.
Ga jij eens lekker grabbelen?
Lekker grabbelen. Nou. Hier.
En boom. Dat mag dan naar Marieke.
Alsjeblieft. The angels and devils meet at night. They
dance and caress each other, holding on so tight. Wat is dit ook alweer?
Ik heb geen idee.
God, het klinkt heel bekend. 2012, 2009, 8, zoiets.
Nee, ik weet het echt niet.
Niet 2011. Oh, ik zit hier. 2007, 8, 9 of 12.
Ja, bijna goed, Katja. Je zegt wel dat het klinkt bekend.
Ja, het klinkt heel bekend. En ook dat ik het heel irritant vond, dat weet ik ook nog.
Het is een beetje een ABBA-esque nummer ook, hè?
ABBA-esque, dit is een beetje een ABBA-achtig
nummer.
Wel, nee.
Jawel.
Richard, sorry, ja. Dat zeg je expres.
Nee.
Wat is dit? Verlos mij uit mijn lijden.
Ik vind dat er wel ABBA-achtige elementen in zitten.
Zeg nou wat het is.
Ik moet eerder denken aan Jeroen van der Boom. Dat is meer de vibe die ik ervan krijg.
Maar... Jeroen van der Boom?
Ja. Die stem, ja, dat is het eerste waar ik aan dacht.
Ja, die heeft wel meegedaan met de toppers. Ja. Was dat ook dat jaar?
Nee, dit is een inzending uit 2004.
Oh, veel meer. Nou, dat is niet bijna. Ik zat er
het is 20 jaar geleden.
Naast.
Het was het eerste nummer dat ooit een halve finale werd opgevoerd. 2004 was het eerste jaar met halve finale.
Ja,
oké.
Dat was er nog eentje met maar liefst 22 landen die meededen in die halve finale. Daarvoor mochten er slechts 10 naar de zaterdagfinale.
Ja.
Dat was hoe het toen was geregeld. En godzijdank hebben ze dat aangepast. Dit is de inzending van Finland. Van Jari Silanpää. En het liedje heet Takes Two to Tango.
En hoe zag dat eruit op het podium? Ik probeer een
Daar had wat dansers meegenomen en achtergrondzangers. Hij deed zelfs nog een pirouette trouwens op het podium. Het zag er wel leuk uit. Het was een hele vrolijke uitstraling had die zanger. Maar de finale is niet gehaald.
Nee toch? Nee, dit was een heel stom lied.
Ze werden 14e in de halve finale.
Maar tango en dan afgelopen jaar cha-cha-cha.
Tango is heel populair in Finland, hè?
Ja, maar de cha-cha-cha blijkbaar ook.
Ja.
Dus ik kan wel een lijn hierin herkennen, zeg maar. Jezus, dat uit de grappelton Wieneke heeft gehaald. Ongelooflijk. Ja. Jeetje, ik ga het toch op YouTube weer terugkijken.
Uitstekend plan. Zijn er nog concerten aangekondigd? Eigenlijk niet. Wel heeft Bitterzoet in Amsterdam, die zaal, heeft aangekondigd dat er op 9 mei de halve finale van het Eurovisie Songfestival in Malmö uitgezonden zal worden op een groot scherm. Dat is natuurlijk ook de avond dat Joost meedoet. En het is ook nog Hemelvaartsdag.
Top, dus dat komt allemaal goed uit. Ja. Nog wat reacties van onze luisteraars via onze Instagram. Songfestival Koorts, als je ons wil volgen. Omri Levy laat weten hoekt te zijn aan Songfestival Koorts. Nou, dat is altijd leuk om te weten. Dank je wel, Omri. Dank. Ik kreeg een berichtje van Rob. En hij liet weten een van de artiesten te zijn die een lied had ingezonden voor dit jaar.
Dus een van die 600 liedjes die bij de AVRO TROS zijn.
Ja, Het is Vuur. Onder zijn artiestennaam, ik weet niet hoe ik het uitspreek, RJ69. Is dat zijn geboortejaar of zo? Nou, dat kan je toch gewoon terugvinden op Spotify.
Is het te luisteren.
En hij, naar eigen zeggen is hij best hoog gekomen, maar heeft hij niet de 5 live dingen gehaald. Nou, interessant. Bedankt voor je nieuwtje, Rob. Wat een vraag nog voor jou van Barbara, een luisteraar. Barbara zegt, ik ben fan van Richard zijn muzieksmaak. Zij volgt jou ook op Twitter. Nee, dat kan jij ook gewoon onder jouw naam volgen, hè? Richard van de Krommert. Want jij publiceert zo'n lijstje op Spotify. Radio van de Krommert heet dat. En ze zegt, ik vind het zo leuk dat jij zo'n brede muzieksmaak hebt. En ze vraagt, wie van al die artiesten die jij luistert, zou je graag willen dat er een keer mee zou doen aan het Songfestival in het buitenland?
Eerlijk gezegd, ik denk er niet al te veel over na. Als ik kijk wat er in Nederland al barstens vol talent zitten met allerlei artiesten waarvan ik zeg van, nou, daar zijn er wel 60 die ik zo zou kunnen opnoemen, bij wijze van spreken, van die zouden naar het Songfestival kunnen. En dat geldt bij heel veel landen natuurlijk, dat er gewoon elk land stikt van het talent. En er zijn wel eens artiesten dat ik denk van, nou, dat zou toch leuk zijn als die zouden mee gaan doen aan het Songfestival. Ja, ik vind dat lastig om te zeggen. Misschien een Albin Lee Meldau voor Zweden bijvoorbeeld.
Okay.
Die zou ik fantastisch vinden dat hij een keer een poging doet. Want bij hem heb ik het idee, hij maakt hele mooie luisterliedjes. Mm-hmm. Dat het Songfestival eigenlijk net iets een stap buiten zijn comfortzone is. Terwijl hij heel prachtige, gevoelige liedjes zingt. Ja, dat vind ik wel een artiest die van mij een keer mee mag doen. In België, nou, dat vind ik dan misschien nog wel leuk. Ik heb ook heel regelmatig liedjes van Pommelien Thijs op mijn afspeellijst. En ik ben afgelopen week ook naar haar concert geweest in Amsterdam. Ze doet een tour op dit moment door Nederland. Ja. In België is ze echt heel groot. En de energie spat van het podium af. Als ik dan ook een andere naam mag noemen, Pommelien Thijs.
Voor volgend jaar dan?
Volgend jaar voor Vlaanderen. Wat mij betreft, als zij met een knaller komt. En ze werkt veel samen met echt hele goede componisten en tekstschrijvers. Ook Nederlandse trouwens. Ik heb gewoon mee staan springen in de Tolhuistuin.
Nou, dan moet wel wat gebeuren. Wil jij dat doen, hè?
Inderdaad.
Ja.
Voor Nederland zou misschien Wende Snijders ook wel heel spannend zijn. Die maakt ook wel overal.
Ja, heel die is al vaker vinden. Genoemd in allerlei lijstjes. Ja. En terecht.
Ja.
Zij kan ook echt heel veel aan.
Een act neerzetten, zeg maar.
En heeft ook dat theatrale wat welkom is bij het Songfestival. Ja. Helemaal mee eens.
Ja. Ik zit ineens te denken, mijn man heeft nog ooit met het Nationaal Songfestival meegaan toen dat nog was.
Vertel, wanneer? Ja, kom je nu pas mee?
Kom ik nu pas. Ik was het gewoon even vergeten. Hij heeft meegedaan. Ik weet niet welk jaar. Met drie, weet je, een klassiekere act samen met Alberto Tadus. Mijn man is Rijn Koolpa.
Ja.
En nog een zanger. Ze vernoemde zich volgens mij. Nou, ik weet het niet wel wat erg. Oh, ik had het echt. Ik krijg zien. Ja,
gewoon hier
hij is ook
iemand
niet heel erg trots op hoor. Ze hebben niet gewonnen. Volgens mij was het jaar dat, hoe heet het, blonde dame won.
Marleen Sopala?
Nee, die andere.
Grote blonde dame, help
me. Ja, lang haar. Dus
Esther Hart.
Ja, die. Volgens mij is het dat jaar geweest. Maar ik weet het niet zeker. Maar goed, hij was er niet heel trots. Hij vond het wel leuk om eens mee te doen. Maar wat wel leuk was, dat je toen nog dat Nationaal Songfestival had. En mijn man heeft
dit is over 2003 toch, denk ik.
Ja.
Esther Hart won. Ik kan me herinneren dat Arwen Kluft toen meedeed.
Oh,
met het Turido. Dat was ook een.
Ja, zij deden een crossover klassiek met z'n drieën nummer. En we hebben het ergens nog op een videoband thuis op zolder.
Maar er werd heel veel werk van gemaakt.
Waar de mensen aan hechten.
Toen deed Nederland echt met de 4 voorrondes en dergelijke.
Echt lang allemaal was dat trouwens.
Ja. Ah joh, mooie ervaring joh.
Wieneke, dank voor je komst naar de studio.
Yes.
Dankjewel.
Heel veel succes bij de start van Mamma Mia in Amsterdam.
Dankjewel.
En
waar spelen jullie eigenlijk?
De Lamar, 3 weken lang, vanaf morgen. Kijk. Komt dat zien, er zijn nog kaarten, want we spelen zo lang dat is vast nog een plekje te bemachtigen.
Met een prachtige finale en die heet Waterloo.
Yes.
Tot volgende keer.
Tot volgende keer.